Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio diaken Warlito Borja, zo is het juist uitgesproken.
Borja, ja, Borja eigenlijk, Borja. Maar je mag ook Borja zeggen.
Ja, u bent afkomstig uit de Filipijnen en intussen al een hele tijd woonachtig in België.
Inderdaad.
Diaken gewijd vrij recent, in 2021.
Ja, in 2021, yes. Ja. Dat is waar.
Maar al een hele tijd in België.
Ja, ik was in 2009 in België gekomen eigenlijk. En dus dat is, ik ben hier al 15 jaar.
Wij hebben nu een tijdje geleden mogen leren kennen naar aanleiding van een bezoek van vormelingen uit Zaventem, waar u momenteel dienstwerk doet. Dat was eigenlijk wel... We hadden zin om u beter te leren kennen in een interview, dus daar hebben we vandaag de gelegenheid voor. Ja, Diaken Warlito, wilt u misschien eerst wat meer vertellen over uzelf? U hebt een gezin en u bent ook afkomstig uit de Filipijnen. Misschien eerst iets over uw gezin en ook hoe u in België dan terecht bent gekomen.
Ja, zeker. Ja, dus ik kom uit de Filipijnen. En ik moet zeggen, een land waar het katholieke geloof diep geworteld is in de cultuur. En ik ben het oudste van 4 kinderen. En ik heb 2 zussen en een broer, maar ze zijn allemaal getrouwd en wonen nog steeds in de Filipijnen. En ik ben gehuwd met Raquel. Raquel heet mijn vrouw en we hebben samen een zoon. Ulrich heet hij, Ulrich Jozef eigenlijk. En hij wordt nu 6 jaar en hij zit momenteel in de eerste leerjaar. En eigenlijk is hij Ulrich benoemd omdat Ulrich is de eerste heilige verklaard in Duitsland, eigenlijk in principe in Europa. En ik heb mijn studiebeurs van Duitsland gekregen. En Jozef, omdat de heilige Jozef onze heilige patronage is in België. En ja, dus ik was in België gekomen om mijn doctoraat eigenlijk te doen. En dat is omwille van die gelegenheid die ik gekregen heb aan die universiteiten waar ik les gaf. Want eigenlijk was ik, toen ik in de Filipijnen was, zat ik nog in een priesteropleiding. Ik had 9 jaar priesteropleiding gedaan. En na 9 jaar dacht ik, ik was heel jong begonnen. En ik dacht, om dit eigenlijk een heel bewust keuze te kunnen maken, moet ik die andere keuze kunnen goed begrijpen. Dat is de gehuwde keuze. En daarom was ik eigenlijk naar buiten het seminar gegaan. Les gegeven aan verschillende universiteiten, filosofie en theologie. En daardoor had ik de gelegenheid gekregen om mijn studies, mijn doctoraat aan de KU Leuven te doen. Want enkel van mijn collega's in de De La Salle University in Manila waren ook oude studenten van KU Leuven. En dus was ik in België gekomen om mijn doctoraat te doen. En ondertussen had ik ook een aanbod gekregen om hier als diaken te zijn. En dat is door priester Philip Hakor. En ondertussen heb ik ook mijn vrouw ontmoet en eigenlijk hier... en dat was nog een ingewikkelder verhaal, maar kortom, vanuit een... priesteropleiding was ik hier gekomen en dan onze Heer heb mij in een andere richting eigenlijk geroepen. Daarom had ik gekozen om in België te blijven en als diaken te zijn.
U zegt, ik kom uit een gezin van 4 kinderen. Ik wou op jonge leeftijd priester worden. Geloof is iets dat u van thuis uit heeft meegekregen dan?
Dat is eigenlijk een... Hoe zou ik zeggen? Een moeilijke vraag. Niet zo simpel als hier in België. Want dit is eigenlijk een vraag die ik ooit in een interview in een pastorale zoon in Makelen gekregen. Dat was die pastorale zoon waar ik het eerst benoemd werd. Voor mij klinkt het vraag eigenlijk als typisch Vlaams. Want in België is het vaak gemakkelijk te bepalen of je het geloof thuis hebt ontvangen. Maar in de Filipijnen is dat wat moeilijker. Het geloof is daar bijna vanzelfsprekend. Bijna iedereen is katholiek. 95%. En eigenlijk die 5% die niet katholiek zijn, zijn in het zuiden, de moslims. En dus bijna iedereen is katholiek in verschillende gradatie van toewijding. Mijn ouders bijvoorbeeld gingen niet altijd systematisch naar de kerk. Nee, dus ze zijn niet echt kerkgangers. Maar in de Filipijnen wordt iedereen gedoopt. En dat was voor ons ook het geval. Maar mijn boomcel bijvoorbeeld ontving ik alleen omdat het een vereiste was om het seminarie in te gaan. Dus zonder de vereiste misschien word ik ook niet gevormd. Dus dat is moeilijk om te zeggen of ik mijn geloof thuis gekregen, maar misschien zonder systematisch op bewust keuze van mijn ouders, wat ik ook geloof ik. Wat ik wel kan zeggen, is dat mijn moeder mij altijd aangemoedigd heeft om priester te worden. Er waren momenten waarop we bijvoorbeeld de rozenkrans baden, omdat er een katholieke traditie is waarbij een Mariabeeld van huis naar huis wordt gebracht. En als Maria bij je thuis blijft, moet je dagelijks de rozenkrans bidden. Samen met die Legio Maria, noemen we ze hen. Ook zijn er processies in de maand mei. En ook grote feestjes van parochies. Iedereen zit eigenlijk welkom. En er zijn veel kerkelijke activiteiten, waardoor het bijna ondenkbaar is om het geloof niet te ontvangen. En in de Filipijnen bijvoorbeeld, begin september, is kerstalgebeurt. Dus vanaf september tot december. Dus eigenlijk, hoewel jouw ouders niet van bewust het geloof aan jou doorgeven, zal je dat systematisch ook door het gemeenschap krijgen. Dus dat is een beetje moeilijk om te zeggen, ik heb dat door mijn familie gekregen. Maar zeker door de gemeenschap, ja. Door die Filipijnse gemeenschap, zou ik zeggen.
Ja. Ja, want de keuze dan om het seminarie binnen te gaan, om de priesteropleiding te volgen, ja, dat doe je natuurlijk alleen vanuit geloof, hè?
Dat is waar.
Hoe is dat dan bij u geëvolueerd als jonge man?
Eigenlijk, als ik van dit vraag eigenlijk nadenk, kan ik me nog herinneren, mijn eerste gedachte was om een verschil te maken aan de leven van mensen. Dus we... Filipijnen zit ook in armoede situatie. Ja, armoede is eigenlijk heel groot in de Filipijnen. En ik dacht, ik wou iets doen. Ik wil een verschil maken in het leven van mensen. En omdat het geloof al een deel is van mijn leven, heb ik eigenlijk die Heer gevraagd. Heer, wat wil jij van mij? Hoe kan ik een verschil maken in het leven van mensen in de Filipijnen? En toen had ik twee mogelijke keuzes. Om een religieuze leven in te gaan of naar politiek te gaan. Want bij die twee kan je eigenlijk een verschil maken. Als je een politieker bent of een priester, dan kan je echt een verschil maken in het leven van de mensen. En natuurlijk door mijn gebedsleven heeft de Heer mij eigenlijk naar het seminarie gebracht. En daar begon het diepe relatie met Jezus. En daar begon eigenlijk de verder onderscheiding tot dienst. Dat ik eigenlijk geroepen was om het wil van God te volgen En daarna, door het volgen van de wil van God, en de verschil ook aan het leven met andere mensen te kunnen maken. Dus vroeger was het einddoel eigenlijk om verschil te maken aan het leven van mensen. Maar het evolueert tot het volgen van Gods wil. En als jij alleen Gods wil volgt, dan de rest ga ook volgen. Ook de ander doel. Sowieso.
Ja, u heeft eigenlijk al een paar keer gesproken over de wil van God en waar u dan geroepen werd en hoe u onderscheiden had. Hoe herkent u de wil van God in uw leven?
Dat is een heel moeilijke vraag, want eigenlijk is dat een samenstelling van gebed en ook leven in geloof. Dus mensen dachten dat als je blijft bidden, dan krijg je die inspiratie om eigenlijk dit te doen, om wat ze noemen als die aha-ervaring. Ah, God wil dat ik dit doe. Maar er zijn heel veel factoren in mijn leven. En omdat ik wanbewust, regelmatig, consequent met God verbonden ben, dan voel ik de roeping waar God mij eigenlijk wil leiden. En ik heb het woord voelen eigenlijk banbewust gekozen en niet horen. Want ik had ook, toen ik in het seminarie zat, een mystieke ervaring gekregen. Toen ik in die 30-daagse retreat zat, heeft God aan mij gesproken. Niet met een stem, maar met een gevoel. En heb tegen mij gezegd, waar, want hij noemde mij waar. Waar, mijn liefde is groter dan jouw zonde. Dat was de eerste boodschap. Maar niet uit een stem, maar een gevoel. Ik weet niet of dat eigenlijk begrijpbaar is, maar dat is een ervaring. En de tweede is, je hebt tegen mij gezegd, waar, je kan het niet, maar ik kan het wel door jou. En die twee zijn eigenlijk die bron altijd van inspiratie in mijn leven om te blijven zoeken. Wat wil je van mij? Wat wil je dat ik moet doen? Hoe kan ik mijn leven leiden? En dus voor mij is altijd het zoeken van dit gevoel. Niet met een stem, maar met dit gevoel die een invloed heeft aan mijn leven. Dus ik ben in constant dialoog met hem. Soms goede dialoog, soms eigenlijk pittige dialoog. Want ik ben ook altijd open met God, met mijn gevoelens. En hij weet het. En soms, ik heb eigenlijk door de tijd geleerd dat ik moet zijn leiding altijd volgen. Maar soms is het echt moeilijk, daarom soms zeg ik, Heer, ik weet dat na deze moeilijke situatie zou ik je bedanken, maar momenteel ben ik eigenlijk boos, sowieso. Maar dus die is mijn relatie nu met de Heer. Altijd in constant dialoog met hem, in elke moment van mijn leven.
Ja, hem overal betrekken.
Ja, inderdaad. Ja.
Na een lange tijd dan op het seminarie in Manila, door contacten, bent u dan ook in contact gekomen met de universiteit in Leuven?
Ah nee, ik heb in contact genomen met de universiteit in Leuven door mijn collega's in De La Salle University in Manila.
Toen u al les gaf?
Ja, waar ik les gaf. Eigenlijk heb ik les gegeven in St. Paul, Manila, San Beda University, Makati University en ook bij De La Salle University. En ik denk 4 van mijn collega's, oude collega's van De La Salle University, waren ook studenten van de KU Leuven. En ze hebben bij aangemoedigd om mijn doctoraat in Leuven te doen. Daarom was ik in Leuven gekomen.
Ja. En hoe was het dan uiteindelijk voor u om in België terecht te komen? Een groot verschil waarschijnlijk?
Er was zeker een groot verschil. En ik zou zeggen, dat was voor mij ook een droom die waar is. Want toen ik nog in het seminarie was, grote seminarie was, tot priesterschap, twee van onze seminarievaders waren ook oude studenten aan de KU Leuven. En we zien eigenlijk hoe die opleiding aan de KU Leuven hen geholpen om een grondig theologie te krijgen. Daarom was het mijn droom en de droom van mijn klasgenoten in het seminarie om naar België te ons studies te doen. En dus voor mij was dat eigenlijk goed gekomen, zou ik zeggen. En ja, er is zeker een groot verschil tussen België en de Filipijnen. En in termen van geloof kan ik eigenlijk zeggen dat het geloof meer geworteld is in België dan in de Filipijnen. En dat was eigenlijk wil van mijn collega's aan de KU Leuven. Want veel mensen in de KU Leuven en ook mijn vrienden hier in België denken de tijd van het geloof, katholicisme, christendom in België al gepasseerd is, al oud is. Maar als ik een echt vergelijking maak, zie ik in de Filipijnen, de kerken zijn altijd vol. Het zit altijd vol op een zondag, bijvoorbeeld van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, zijn er elke uur een mis. En de kerk is altijd, zit altijd vol. En elke dag zijn er ook eucharistieveringen. Maar als je die gedachten van mensen ziet, die attitudes van mensen, die gedragen van mensen ziet, er is groot armoede in de Filipijnen. Hè? Kan je eigenlijk zeggen, die christelijke waardes, principes, zijn nog niet echt diep gegaan bij mensen. We zijn nog aan het leren om volgelingen van Jezus te zijn. Terwijl in België, hoewel mensen afstand eigenlijk nemen van die katholieke kerk, zou ik zeggen, ze gaan niet altijd naar de kerk, ze gaan niet altijd naar de mis. Als je met mensen hier in gesprek gaat, ga je eigenlijk realiseren, ze kunnen niet denken buiten de katholieke of christelijke perspectief. En ze beschouwen dat eigenlijk als gezond verstand. En dat bewonder me, want Jezus heeft zelf gezegd, dat doe als ik deed. En blijkbaar, dat is al de gewoonte in België.
Yeah.
Ja, om te doen als hij deed. Terwijl wij in de Filipijnen zijn nog aan het zoeken. Wat deed Jezus? Hoe kunnen we hem imiteren? En hier, de imitatie is al een gewoonte.
Yeah.
Een gestoond bestaan noemen ze.
Ja, dat je zou kunnen zeggen van het horizontale aspect, voor de naaste, dat eigenlijk iets diep geworteld is bij ons. En dat misschien de verticale dimensie een beetje verloren is geraakt. En dat we niet beseffen dat de twee samenhangen.
Voilà. Ja. Daarom denk ik dat die uitdaging is eigenlijk om mensen gewoon wakker te maken met het feit dat die horizontaal en de verticale relatie eigenlijk sterk verbonden is. En dat als we blijven stoppen met de verbondenheid met God, hoewel wij, en ik denk dat België, op mensen in België, heb dat gevoel nu. Die band tussen wat ze doet en waarom ze dat doen. Uit gewoonte doen ze nog wat ze zijn aan het doen, maar ze weten niet meer maar waarom.
Ja.
Waarom moet ik bijvoorbeeld rechtvaardig zijn? Ik ben rijk, waarom moet ik dat aan andere mensen delen? maar als we dat niet kunnen hernemen, dan zullen we dat eigenlijk volledig verliezen. Maar tot nu toe is dat nog was verbonden. Maar er is nu een fenomeen waarin mensen zijn verwaard. En ik denk, na de verwaring, als er geen verduidelijking is, gaan mensen vergeten, ah ja, die zijn waardevol, omdat dit eigenlijk verbonden is met onze relatie met God. En als die bron vergeten is, dan misschien zal die andere perspectieven nog in ons groeien. Die perspectieven die wij eigenlijk niet vroeger... Ja, vroeger hadden we ook hier in België. Dus bijvoorbeeld, vroeger zijn er ook slavernij in België. Maar omdat christendom op het leer van Jezus gekomen is, zijn we al tegen slavernij. Voor het christendom zijn de vrouwen ook niet beschouwd als gelijkaardig als mannen. Maar toen christendom kwam, was dat veranderd. Maar zonder het besef dat dit eigenlijk verbonden is met die horizontale, de verticale relatie met God, zullen we misschien nog terug gaan naar die gedachte van toen.
Ja.
Zonder eigenlijk te beseffen.
Ja, want u zegt, wat wij hier, om zo te zeggen, gezond verstand noemen, dat is niet evident overal, dat is niet...
Nee, zeker niet.
Oké.
En toen ik nog in Don Bosco Haag les gaf, heb ik dat aan die leerlingen eigenlijk duidelijk gemaakt, met voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, ik heb tegen hen gezegd, als je naar Azië kijkt, bij die attitudes, gedachten, principes van Japan bijvoorbeeld, dat is totaal anders. En we kunnen niet zeggen dat de gezond verstand van Japanners verkeerd is. Want qua ontwikkeling is Japan eigenlijk meer ontwikkeld.
Ja.
Dus in principe, als we ontwikkeling eigenlijk baseert op economie en eigenlijk technologie, dan moeten we de gezond verstand van Japanners imiteren. Maar nee, we houden ons gedachten, onze waardes, eigenlijk nog vast, omdat we geloven, we denken dat dit eigenlijk voor ons waardevol zijn. Maar waarom? Waarom? En ik denk, het antwoord van die waarom kunnen we eigenlijk beseffen omdat onze relatie met God dat opgebouwd heeft. Eigenlijk sterk gemaakt in onze cultuur, in onze gemeenschap. En waarom gaan we dat vervangen met een andere geloof op waardes? Waarom? En als we die vraag eigenlijk eerlijk willen beantwoorden, zullen we alleen maar terug naar de kern, onze relatie met God opnieuw opbouwen en versterken. Dan kunnen we die gezond bestand dat we nu eigenlijk waarderen, blijven vasthouden.
Iets anders, wat ook in mij opkomt, u zei, mijn moeder, hoewel ze niet per se wekelijks naar de mis ging of zo, maar wel gelovig was blij dat ik priester zou worden. Dus uw moeder had een goed beeld van wat een priester is.
Ja, zeker, zeker. Want in de Filipijnen is dat niet alleen een teken van geloof, maar ook een teken van jouw plaats in de gemeenschap. Hè? Dus onze kerk aan priesters is eigenlijk totaal anders dan de kerk van priesters hier in België. Nu, misschien die kerk aan priesters van België toen was onze ook manier van kijken aan priesters nu. En dat is nog niet geëvalueerd. Dus als je een priesterzoon of een priester in jouw familie hebt, dan is het ook een grote genade. Dat is ook een zegening aan de familie. En ja, dus er is ook een soort van bijgeloof bij die verlangen om een priester in de familie te hebben. Maar ja, dat heeft ook geholpen om mee tot mijn relatie met God terecht te komen. misschien is die bedoeling niet hetzelfde als echt, ja, God te eren en te evangeliseren. Ik weet niet, maar wat ik alleen kan zeggen is dat dat is door mijn moeder dat ik mijn priesterroeping, die tot diakenroeping geëvolueerd is, gekregen heb.
Ja, het was, ze beschouwden het ook als een eer.
Zeker, het is eigenlijk een eer. Want zonder ook de bemoediging van mijn moeder heb ik misschien voor een politiek traject kunnen kiezen. Want zoals ik eerder gezegd heb, mijn eigen droom toen was om een verschil te maken aan de leven van mensen. En er zijn twee beste mogelijkheden. Religieuze leven of politiek. En ik kan ook voor de politiek kiezen. Want toen was ik ook al actief in onze gemeenschap. Buiten de kerk. En er was ook toen voor mij een mogelijkheid om in deze route in te gaan. Maar door de aanmoediging van mijn moeder heb ik voor priesterschap gekozen, die nu tot diaconaat geleid is.
We gaan er even muzikaal tussenuit en spreken dadelijk ook graag verder over uw diaconaat.
Saki Pagla. Gabar
En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we zijn vandaag in gesprek met diaken Warlito Borja. Afkomstig uit de Filipijnen, intussen al een hele tijd woonachtig in België. U heeft daarnet verteld over uw jeugd, over uw afkomst, uw geloof van in uw jonge jaren en hoe u dan in het seminarie bent terechtgekomen en ook in Leuven uiteindelijk. Toen u in België was, speelde de vraag nog wel, ga ik nu voor het priesterschap gaan of voor het gezinsleven? Waar heeft God mij geroepen? Maar wel altijd met het verlangen om iets te doen voor God en voor de kerk.
Ja, altijd met de vraag, wat wil je van mij? Wat is jouw wil in mijn leven? Dat is eigenlijk de kernvraag van mijn leven, altijd God volgen. Dus natuurlijk is het voor mij in het begin moeilijk toen God aan mij bekend gemaakt dat hij een ander plan had. Want ik heb al 9 jaar seminarievorming gevolgd en ik was al bereid om hem te dienen als een priester. Dus dat was voor mij ook een beetje pijnlijk. En ik moet eerlijk zeggen, de ontbreekt ook mijn relatie met hem voor een tijdje. Want ik was heel serieus met mijn priesteropleiding. Maar toen hij een nieuwe richting aan mij verwees, was dat een beetje verwarrend en pijnlijk. Maar zoals ik zei, ik wou altijd die wil van God volgen. En ik heb geleerd dat als ik dat alleen doe, dan ben ik in de juiste weg. Dan, hoewel in het begin leek dat moeilijk of leek dat pijnlijk, heb ik geleerd. Na een tijdje zou ik hem nog bedanken. En er is altijd een dynamiek van sorry te zeggen en dank je te zeggen. En dan heb ik geleerd, ik zal de sorry bermeden, om eigenlijk niet boos te zijn of kwaad te zijn, maar en direct eigenlijk God vertrouwen dat ik in de juiste richting gaat als ik hem alleen volg. En hoewel dat soms moeilijk is, of soms pijnlijk is, of soms gaat het niet eens met mijn eigen plan. Sowieso.
Dat is dan eigenlijk ook een getuigenis dat een roeping echt geroepen zijn is en dat dat niet eigen wil is.
Ja, dat is waar. En weet je, ik ben ook voor een tijdje nu ben ik al bezig ook met mijn werk bij de NATO. En dat is in verband met die Amerikaanse bisdom voor militair dienst. En af en toe word ik uitgenodigd om samen met de priesters van die Amerikaanse bisdom een retreat te doen. En dat heb ik aan de priesters eigenlijk duidelijk gemaakt. Ik heb tegen de priesters gezegd, hopelijk weten jullie hoe speciaal jouw roeping is. Want kijk, ik ben een dokter van theologie. Ik spreek bijna 7 talen. Maar ik was niet geroepen tot priester te zijn. Jullie zijn geroepen. En hoewel ik eigenlijk verlang om priester te zijn, God heeft me eigenlijk in een andere richting geroepen. En dus hopelijk kunnen jullie beseffen hoe groot de verantwoordelijkheid is en hoe groot de genade is die jullie van God gekregen hebben, die niet aan mij gegeven heeft. En dat dit inspiratie eigenlijk aan de priesters van die Amerikaanse bisdom om te beseffen, we zijn echt geroepen, maar we staan niet verkeerd. Hè? Ik ben heel blij om diaken roeping te krijgen. En ik heb dat eigenlijk net in een retret ook bij moeder-dochter retret gezegd, want momenteel ervaar ik ook, zoals mijn gisterlijke begeleider zei, the best of both worlds. Dus eigenlijk, ik ben tot dienst aan de kerk als een gewijde. Maar toch ervaar ik ook de liefde met een vrouw en met mijn zoon. die priesters ook niet echt kunnen ervaren, behalve natuurlijk van zijn oorspronkelijke familie. En dat is voor mij ook een grote eer. Wat mijn geestelijke begeleider in de Filipijnen noemt als the best of both worlds. Tot dienst in de kerk, maar toch een gezin, mijn eigen gezin, de liefde van mijn eigen gezin te kunnen ervaren, te kunnen ontvangen. En dat voor mij is wonderlijk. Liefde van God, liefde van God door die gemeenschap en liefde van God door mijn eigen gezin. Heel mooi.
Ja, want hoe gaan die twee eigenlijk samen? Ten eerste het diaconaat en dan uw echtgenote leren kennen. Dat is denk ik ook niet voor elke vrouw evident om dat diaconaat te aanvaarden of een plaats te geven. Hè?
Dat is waar. En ik ben heel dankbaar dat God heeft mij ook mijn vrouw Raquel gegeven. Daarom kan ik eigenlijk zeggen dat ik zit eigenlijk in de juiste roeping, omdat God heeft mij ook een vrouw die mij steun gegeven heb. En ik heb ook een zoon die heel blij is met mijn diaconale werk. En ik herinner me ook toen ik een homilie bij die jongeren had. En we moesten zingen en klappen en zo. En hij was daarbij. En na de biering heb hij tegen mij gezegd, daddy, want hij noemde me daddy. Daddy, ik heb een aanpassing van jouw homilie gemaakt. En ik heb dat gezongen met aanpassingen. En dat doet me eigenlijk leuk, want ik weet dat mijn zoon van 6 jaar, toen was hij nog 5, mijn homilie goed kan begrijpen en dat spreekt hem aan. En dat hij eigenlijk als in die jonge leeftijd ook betrokken is met mijn diakenswerk. En tot nu toe leidt hij ons met de gebeden voor het eten, voor slapen. En mijn zoon heeft ook altijd de verlangen om iets van de Bijbel te leren. Ik herinner me nog toen we naar vakantie gingen, heb hij me geroepen, daddy, we hebben de Bijbel vergeten. En dat doet me eigenlijk heel plezier om dat te horen. Dat mijn zoon verlangt eigenlijk om meer te ontvangen van God door de Bijbel. En dat is voor mij een goede teken, een eer van de Heer. Dat ik een vrouw die mij steunt in mijn werk en een zoon die in een jonge leeftijd geëngageerd is met wat ik doe.
Ja, heel mooi. Ja. Jullie beleven het als gezin.
Ja, zeker. We beleven het eigenlijk. Hoewel soms is het moeilijk om dat te doen, omdat het balans te creëren tussen gezinsleven en pastorale werk, dat is echt een uitdaging. Want momenteel bijvoorbeeld ben ik te werk gesteld in een zone van 5 parochies. En er is eigenlijk veel werk aan de winkel, zou ik zeggen. En om een balans te creëren tussen tijd voor het gezin en pastorale werk is niet zo gemakkelijk. Niet zo gemakkelijk. En soms moet ik wanbewust eigenlijk aan de Heer zeggen, Heer, help me om een ibewik eigenlijk te creëren. Help me om jou te dienen, hoewel in mijn gezin als in mijn gemeenschap. Want ik ben altijd bewust dat dit zijn werk is. Dat ik werk alleen samen met hem en dat ik zijn werk doe. En ook met mijn gezin, hè? Niet alleen mijn pastorale werk.
En het pastorale werk waarover u spreekt, dat is in de pastorale zone Zaventem?
Zaventem. Ja. En de pastorale Zaventem is eigenlijk een gebied waar 5 parochies behoort. Sint Martinuskerk in Zaventem, Sint Jozefkerk ook in Zaventem. En we hebben ook Sint Pancratius in Sterrebeek. We hebben Sint Lambertus in Nossegem en ook Sint Stefan in Sint-Stevens-Woluwe. Mm. Dus die zijn de vijf parochies die we eigenlijk aan het dienen. Waar we proberen eigenlijk wat nieuwe geest te kunnen inblazen. Want zoals veel parochies in België, het geloof is al, het beoefenen van die verticale geloof is al in nood. In noodsituatie. Daarom zijn we initiatieven aan het voorstellen om wat nog leven in deze kerk eigenlijk nog te kunnen opbouwen.
Ja, ik ben ook zeker benieuwd naar wat die concreet inhouden, maar daarvoor nog even, het diaconaat zelf, ja, wat houdt dat eigenlijk in?
Dat is een goede vraag, want hoewel ik al een jaar ben in Zaventem, kennen ook de mensen niet wat een diaken is. Daarom heb ik in die laatste editie van onze parochieblad daarover ook geschreven. Want tot nu toe hebben mensen verschillende opinies over wat een diaken is, maar niet echt wat een diaken is in onze kerk. Wel, een diaken is eigenlijk geroepen zijn tot dienst in onze kerk. En die oorsprong vind je in het boek eigenlijk van de handelingen van de apostelen. Waar de eerste 7 diakenen werden aangesteld om te zorgen eerst voor de armen en de zwaken binnen de gemeenschap. Echt een roeping tot dienst. Diakenen hadden vanaf het begin een speciale rol als dienaren, samen met de bischoppen en priesters, en dat is tot op vandaag niet veranderd. Dienstbaar zijn. De diaken is dus een dienaar die in de voetsporen van Christus de dienaar treedt. Je kent misschien Stefanus, heilig Stefanus, de eerste diaken, die vanwege zijn moedige verkondiging van het evangelie zijn leven gaf en zo de eerste martelaar van de kerk werd. Diakenen maken deel uit van 3 niveaus van de heilige orde. Het episcopaat, dat zijn de bischoppen, het presbyteraat, de priesters, en het diaconaat, de diaken. En er zijn feitelijk 2 soorten diakenen. Die overgangsdiaken, op die transitioneel diaken, en die permanente diaken. Die overgangsdiakenen is iemand die later priester wordt, terwijl permanente diaken, zoals ik, beleeft diaken. Dat betekent dat ik mijn leven als diaken kies en niet verder gaat naar het priesterschap. En bij een permanent diaken zijn er ook 2 soorten. De gehuurd en ongehuurd diaken. Dus en ik ben eigenlijk een gehuurd diaken, zoals ik vroeger zei. Ik heb een vrouw, Raquel heet ze, en we hebben samen een zoon, Ulrik. En dus wat maakt het verschil tussen een priester en een diaken? Het verschil is eigenlijk best mooi. Een priester is de dienaar van de sacramenten, vooral de Eucharistie. En hij werd geworden Christus de priester. Een diaken, daarentegen, is een dienaar die Christus, de dienaar, weerspiegelt. Dit betekent dat wij als diakenen dienen in 3 belangrijke rollen. Woord, sacrament en naastenliefde. Als dienaar van het woord prediken we en onderwijzen we. Daarom ben ik ook in Zaventem verantwoordelijk voor de catechese. Als dienaar van het sacrament dopen we, begeleiden we huwelijken en leiden we begrafenissen. Als dienaar van naastenliefde zorgen we voor de noden van anderen. Identificeren we onrecht en werken we aan het verbeteren van ongelijkheden. Wat ik dus niet doe, is biechten op zieke salven. Maar ik ben er altijd om bijvoorbeeld je kinderen te dopen, zieke familieleden te zegenen of je te begeleiden bij het afscheid van een dierbare.
Ja, ik kan me inbeelden voor 5 parochies dat dat heel veel werk is. Hè?
Zeker, zeker. Vooral dat ze hebben nog nooit een diaken gehad. Hè? Mm-hmm. En we zijn nu eigenlijk aan het proberen om de 5 parochies onafhankelijk van elkaar te laten functioneren. In veel zones in onze bisdom is er altijd een poging om de zone tot 1 kerk van te maken. Dat was ook eigenlijk bij ons voorgesteld, maar tot nu toe willen die verschillende parochies hun parochie eigenlijk onafhankelijk van de andere parochies te laten functioneren. En dat is een grote uitdaging, want we hebben niet zoveel parochianen, maar het is eigenlijk nu de uitdaging om meer mensen te trekken, om actiever te zijn in de parochies. En nu beginnen we in principe met de jongeren. Daarom neem ik het serieus dat ik nu verantwoordelijk ben voor die catechese van eerste communicanten en ook voor de vormelingen. Dat is ook de reden waarom ik wil initiatieven eigenlijk in die parochies doen om de jongeren te animeren, hen te trekken om naar de kerk te gaan, om nog actief te zijn in onze gemeenschap. Want momenteel zijn we in onze kerken vooral oude mensen. En dat is eigenlijk mijn verlangen, eigenlijk de verlangen van de Heer door mij, dat die jongeren nog actiever zijn in zijn kerk. Want je hebt dat zelf gezegd, laat die kinderen naar mij komen. En dat is een heel grote uitdaging. Vooral omdat die ouderen zelf zijn niet meer zo geëngageerd en niet meer toegewijd om dat eigenlijk te doen. En een van die initiatieven die ik altijd genomen heb, is om een huisbezoek te doen. Dus ik plan altijd huisbezoeken. Ik besteed tijd met de familie te praten, hun verlangens eigenlijk te weten en ook te vragen, wat kan ik voor jullie als jouw diaken doen? En dat heeft eigenlijk meer parochianen in onze gemeenschappen gevraagd. En we zien nu bijvoorbeeld jonge parochianen, jonge gezichten in de kerk. We zien nu nieuwe misdieners in het altaar. En dus ik denk dat het werk van de Heer in onze zoon moeilijk is, maar door de genade van God zien we nog nu, momenteel, eigenlijk kleine succes. En eigenlijk zien we nu hoe vruchtbaar die werk van God is in onze zoon. Yeah.
tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo.
En zo heeft u, beste luisteraars, kunnen luisteren naar het eerste deel van het gesprek met diaken Warlito Borja. In de volgende uitzending van De Kerk Leeft kan u luisteren naar het vervolg. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.